Welkom in het stamcafé van Leren in Organisaties. HRD-café. Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD-café.
We heten je weer van harte welkom in ons HRD-café. En dit is de plek waar je op de hoogte blijft van alle nieuwtjes in ons vakgebied. Elke week bieden we de nodige inspiratie voor leren in organisaties. En deze keer gaan we op zoek naar de heilige graal van leiderschap. Joep, wat houdt jou bezig deze week?
Ja, het was initieel alleszins niet de heilige graal van leiderschap. Nee. Misschien wel een beetje zelfleiderschap. Ik weet niet of dat je het weet, maar mijn vrouw Alexandra, die is op 25 december vertrokken om een item van haar bucketlist te halen. Die is namelijk voor 3 weken en een half op vakantie. En ze is naar Antarctica.
Wauw, wat gaaf. Dus, maar dat betekent wel dat jij nu alleen met de kinderen het moet runnen en ook je drukke werkleven ook nog moet onderhouden.
Inderdaad, en dat maakt dat ik iets minder online aanwezig ben, omdat mijn aandacht nu even naar andere dingen gaat. Dus ik ben vooral bezig met de kinderen en zorg dat die in leven blijven. Zodat als Alexandra terugkomt, dat ze daar nog altijd 3 stevige jongens kan zien staan. En ja, dat houdt me wel wat bezig. Zo van, hoe dat dan je prioriteiten plots shiften. Ja. En wat dat je dan doet. En daar wil ik straks ook iets over vertellen in de trending topic.
Kijk eens aan. Nou, dat klinkt als persoonlijk leiderschap.
Zeker.
Mooi. En ik denk ook dat ze binnenkort dan weer terugkomt. Want 3,5 week, dat is dan nu...
Ja. Maandag mag ik haar ophalen op de luchthaven.
Kijk eens aan, op Blue Monday volgens mij, want wij nemen dit op vrijdag 16 januari en volgens mij is aanstaande maandag de meest depressieve maandag van het jaar. Dus dan is het mooi dat je vrouw weer in de armen kan sluiten.
Absoluut, de Blue Monday een klein beetje opleuken met het terugzien van mijn vrouw.
Nou, mooi. Nou, bij mij zijn alle kinderen, vrouw en hond, gewoon thuis. En we maken er iets leuks van met elkaar. Toetsweken, de sneeuw is voorbij. Maar toch wel weer een beetje in het ritme komen, nog altijd. Maar met leuk werk, dus dat is gelukkig fijn. Mijn trending topic gaat over informeel leren. En dat zijn die korte gesprekken die je bij de koffieautomaat kunt hebben, die eigenlijk super waardevol zijn. En eigenlijk wel weer meer mogen worden gewaardeerd en ook gestimuleerd. En straks meer hoor je meer daarover in onze trending topics.
Je wilt wat betekenen voor de wereld en voor de organisatie waar je nu al een tijdje werkt. En daarom besluit je om een carrière stap te nemen en leidinggevende te worden. Daarmee kun je impact maken met jouw visie en jouw medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken. Vooral wil je bouwen aan een sterk en hecht team. Maar het valt nog niet mee. Je tijd gaat op aan het roosteren, verzuim, opeens vertoont jouw directeur ander gedrag en je bent wat in de war. Op een dag kom je 's avonds thuis, na een dag hard werken en merk je dat je aan het zwoegen bent. Nu, dat was toch niet de bedoeling. Wat komt er dan eigenlijk terecht van jouw drive om impact te maken? En je vraagt je dus af, wanneer vind ik nu eindelijk die heilige graal om leiding te geven? En is die er dan wel?
Dominique Heitema die schreef het boek De Heilige Graal. Dat is een zoektocht naar leiderschap. Het is een bundel van, zo vind ik persoonlijk, prachtige gesprekken met allerlei thought leaders en ook practitioners op het gebied van leiderschap, niet de minste. Van Brené Brown tot Madeleine Albright en van Harry Mintzberg tot Desmond Tutu en nog vele anderen. Geïnspireerd door dit boek luidt de HRD Café vraag van deze week. Wat is de Heilige Graal van leiderschap?
Wauw, mooie vraag denk ik. En ook wel eventjes stevig wat name-dropping. En we gaan er nog een naam bijvoegen, hè, want jij sprak met Arie Rijsdijk en die hoorden we eerder al in onze podcast over voice dialogue en bassisme. En ik weet nog heel goed dat ik toen zei van, wauw, wat een stem, wat een klok van een stem. En jij hebt hem eigenlijk leren kennen als leidinggevende bij MBO Rijnland. En je spreekt hem nog regelmatig om over het werk en leven van gedachten te wisselen. Niet waar, Pieter-Jan?
Dat klopt helemaal. En deze week spraken wij dus over het boek van Dominique Heitema. En we hadden er toevallig ook een paar microfoons bij. Onder andere spraken we over mythologie, leiderschap en levensfase.
In de inleiding schrijft Dominique: mythologie is voor alle levensfases belangrijk omdat we ons anders verloren en gedesoriënteerd voelen. En ik moest wel denken van, dat is toch wel het leuke aan dit boek is dus dat het niet zozeer een set van opvattingen of principes geeft van zo moet je naar leiderschap kijken, maar meer dus biografieën, portretten, waartoe je je wellicht als leidinggevende ook kunt verhouden. In de zin van dat je denkt van, hé, nu ik dat lees, komt dat in deze levensfase voor mij wat meer aan de orde. En dat je op die manier eigenlijk je eigen verhaal misschien kan construeren.
Ja, het gaat natuurlijk altijd om je eigen verhaal. Kijk, er zijn een aantal, bij al die interviews of al die mensen die over leiderschap hebben geschreven, komen eigenlijk globaal genomen tussen haakjes dezelfde dingen voor. Je moet jezelf blijven, je moet tonen, je moet jezelf kennen. Je hoeft niet alles te weten. Kortom, er zijn een aantal principes die uit al die verhalen te halen zijn. Of het nou Amerikanen zijn of Europese denkers.
Ja, die komen wel terug. En dat gaat voor een deel over naar jezelf kijken. En de andere component is ook
verbinding
maken, naar je omgeving kijken.
Ja.
En ik zit even te kijken naar...
Ja, maar verbinding maken is een breed begrip, hè? Het kan zijn dat je verbinding maakt met de organisatie of de mensen waar je mee te maken hebt. Of verbinding maken met de belangen die spelen.
Ik leerde ooit dat je onderscheid kunt maken, Joep, tussen logos en mythos. En logos is dan de taal die tot de ratio spreekt en de ratio ook aanspreekt. En mythos is de taal die het hart aanspreekt. En dat is dus de taal van de metaforen en de mythologie. We zien ook wel de taal van de tweede helft van je leven. Leer ik ook wel nu ik bezig ben met de studie naar de loopbaanfase. En komt mythos, dus die taal van de metaforen en de mythologie en de verhalen, komt dat ook terug in jouw werk? Of ben je vooral rationeel en bezig met de logos? En hoe werkt dat dan?
Ja, weet je, ik vind alleszins de Griekse mythologie heel inspirerend. En ik denk dat er daar wel heel wat verhalen zijn die je uitnodigen om even stil te staan. Of die metafoor zijn voor iets wat dat groter is. Maar als ik kijk naar mijn werk, denk ik dat eerder zo de... Het is niet zozeer de Griekse mythologie, maar eerder de verhalende kant. Hè. Wat ik wel merk is, je kan een concept of een theorie of een kader, je kan dat uitleggen aan deelnemers. Je kan dat... je kan daarmee taal geven aan iets, maar dat blijft toch een eerder rationeel uitgelegd theoretisch concept. En als je dan vervolgens daar een verhaal aan gaat koppelen van hoe dat je dat zelf in de praktijk brengt, iets aan het thuisfront of een anekdote, waardoor dat theoretische kader tot leven komt, dan heb ik wel het gevoel dat je meer de mensen aanspreekt op dat hartniveau, hè, op het hen laten raken of laten woelen, hoe dat dan werkt in de praktijk. Dus zo werkt dat dan voor mij. Ik weet niet of het helemaal overeenkomt met de mythos.
Heitema heeft onder andere ook Joseph Campbell geïnterviewd van de leiderschapsreis. En ze zegt dus ook van, op dit moment hebben we geen culturele horizon waar iedereen hetzelfde in gelooft. En zelfs de wetenschap die levert geen feiten, maar theorie of werkhypothese. En dan zijn die mythen of die verhalen die ons samenbrengen, zijn heel belangrijk. En dat hoeven niet, denk ik, per se Griekse mythes te zijn. Want soms zijn het ook verhalen die leven in de organisatie. Of verhalen over het ontstaan van een team of iets dergelijks. En als dat soort verhalen ook gaan leven, dan kan er ook weer iets van cement ontstaan.
Absoluut.
Ik vind het boek van Heitema eigenlijk wel de perfecte mix van deze twee talen. Dus er zit echt, gaat over perspectieven om naar leiderschap te kijken en modellen die je kunt gebruiken. Maar het mooiste vind ik toch wel die persoonlijke verhalen ook van die denkers en die leiders die ook het hart raken. En misschien is dat dan ook wel meteen een soort ontmanteling van het begrip leiderschap. Je kunt er veel over denken en over analyseren, maar... Het is ook een kwestie van het hart, van verhalen en metaforen. En Harry Mintzberg die zegt daar iets heel moois over. Mintzberg zegt ook, management is praktijk, maar ook een kunst. Het blijft ergens een combinatie van poëzie en loodgieterswerk. Mooie quote, toch?
Ja, dat is een mooie.
Ja.
Ja.
Daar zit iets in van gewoon poten in de modder. Maar ook de poëzie is toch het ongrijpbare of zo.
Ja. Ja, wat natuurlijk ook steeds terugkomt is dat je... als leidinggevende of CEO of wat dan ook, leider van een... Het is wel handig als je een visie hebt en een lange termijn idee van waar het naartoe moet. Want daar kun je dan naartoe werken. Dus je houdt je vast aan die grote lijn. Aan de andere kant vergt het ook veel improvisatie en creatief bezig zijn. Maar dat creatief bezig zijn betekent ook dat je niet alles hoeft te kunnen. Oftewel, je moet juist niet alles... Je moet wel alles weten. Dat is wel handig. Maar je moet ook wel de mensen om je heen verzamelen die je dingen beter kunnen dan jij.
Als leider ben je zowel een poëet als een loodgieter, Joep. Prachtig, toch?
Heerlijk vind ik het. Heerlijk. Ja, natuurlijk. Je hebt ook gewoon zo'n een ideaal beeld of een poëtisch beeld van hoe dat de dingen zouden moeten zijn. En dan is het inderdaad de praktijk die dan vaak iets anders toont. Ik heb daar trouwens een heel mooie anekdote over. Enige tijd geleden kwam er een loodgieter hier langs en er waren werken die moesten uitgevoerd worden. En er moest een extra kraantje gestoken worden en die loodgieter die begint daaraan. En met al zijn vakmanschap, alles wordt afgesloten, de kraan wordt vervangen en we moesten het water terug aanzetten. We doen het water terug aan. Die man die zet het kraantje open en er gebeurt niets. Wij beginnen. Wat is er aan de hand? Volgens ons zit er lucht in de leidingen. We gingen alles nagaan, alle aansluitingen, het water terug aan. We losten het niet op. Die man haalt die kraan er terug af, zet die daar terug op. Hij begrijpt er niets van. En na 20 minuten ontvang ik een berichtje op Facebook waarin gezegd wordt dat er een algehele waterpanne is in een dorp. Ja, en dan ben je toch even aan het loodgieteren.
Ja, precies. En dan is loodgieterswerk ook niet...
Het dan wel in orde.
Ja, dan is loodgieterswerk ook niet zo rationeel als je zou denken. Want dan moet je toch echt even op zoek naar het ontastbare, zou ik bijna zeggen.
Ja, want het... Het kleek echt niet te kloppen van geen kanten.
Magie.
We geraakten er niet aan uit. En dan uiteindelijk kwam de aap uit de mouw. En ja, dat vind ik dan wel mooi. En je hebt zo'n beeld van, goed, we hebben alles goed nagekeken. We hebben de ratio gevolgd. We hebben alle stapjes gedaan. We hebben de hele analyse gemaakt. Dit kan gewoon niet. Het is tovenarij. En dan plotseling komt de aap uit de mouw. En zo is het ook soms, denk ik, als leidinggevende. Je hebt een bepaald beeld. Je gaat eraan werken. Je gaat stappen zetten. En dan, ja... lijkt er toch iets niet te werken en moet er soms iets anders gebeuren of komt er iets boven water wat je eigenlijk nog niet wist. En daar ligt dan de crux.
Ik sprak met Arie ook nog over hoe belangrijk het is om als leidinggevende tegendenkers te betrekken. Nou, ook als dat niet meteen even leuk of gezellig is.
Ik heb ooit eens een keer in een project gezeten. Was ik projectleider en toen heb ik bewust, het projectteam mocht ik zelf samenstellen, heb ik bewust gekozen voor een aantal aspecten waarvan ik dacht dat die belangrijk waren voor het project om die erbij te betrekken.
Ja.
Dus mensen erbij te betrekken. En ik koos bewust ook voor een ja-maar mens.
Echt een ander perspectief, iemand die tegen.
Die zijn soms heel irritant.
Ja. Ja, zo heb ik jou leren kennen, Arie.
Die zijn soms heel irritant, maar die zijn wel, wel handig. Ja, maar dit, ja, maar dat.
Ja.
En dan kun je een ontzettende hekel aan krijgen. Maar je kan er ook je voordeel mee doen.
Ja, dat lijkt misschien wel een open deur uiteraard. En toch is het zo enorm belangrijk. Hè? Het ligt op de loer om ons te, om ons te willen omringen met gelijkgestemden. En ik begrijp dat jij trouwens Arie ook hebt leren kennen als kritische tegendenker, niet?
Ja, dat klopt. Dat is denk ik ruim 25 jaar geleden toen ik bijna voor het eerst een leiderschapstraject ontwierp bij destijds ID College, voorganger van MBO Rijnland. En we deden dat natuurlijk met een ontwerpgroep. En dan vraag je zo aan alle leidinggevenden, wie wil er ook deelnemen aan die ontwerpgroep? En Arie meldde zich aan. En wat bleek, Arie had helemaal geen zin in het leiderschapstraject. Dus die was er fel kritisch op. En na de eerste bijeenkomsten heb ik peentjes gezweet, omdat ik echt niet wist wat ik met hem aan moest. En ging ik met lood in mijn schoenen naar de bijeenkomsten. Zo kijk ik daar nu op terug. Maar op een gegeven moment ontstond er een heel mooi gesprek na een van die bijeenkomsten. En toen, we zien een gesprek van hart tot hart of iets dergelijks. En toen leerden we elkaar kennen. En sindsdien hebben we altijd contact gehouden. En spreken we elkaar om af en toe over boeken, films, het leven te praten. En dus dat is voor mij ook altijd wel een mooie ervaring. Van als ik iemand tegenkom met wie ik niet meteen door één deur kan. Dat ik denk van ja... Het kan zomaar een van je beste contacten worden, om het zo maar eens even te zeggen. En dat is ook een hele mooie ervaring om mee te nemen.
Ik vind het ook wel mooi dat je dan toch ook wel nieuwsgierig blijft naar waar komt die tegenstem dan vandaan. En vanuit die nieuwsgierigheid kan dan plotseling ook verbinding ontstaan.
Ja, precies. Ik merkte echt van ook de intentie waarmee hij dat deed, dat die heel oprecht en ook wel paste bij hoe ik in het leven stond. Dus dan kun je opeens ook weer op een heel ander niveau met elkaar verbinden.
Mooi.
Het boek van Dominique Heitema is dus getiteld De Heilige Graal, een zoektocht naar leiderschap. En het is te bestellen bij je lokale boekhandel of natuurlijk online. Heb jij hem gevonden inmiddels, Joep, die Heilige Graal?
Ik heb die Heilige Graal nog niet gevonden. Ik heb wel veel geploeterd, met de botten in de klei of in de modder gestaan, zoals we dat ook hier in Vlaanderen zeggen. Maar gelukkig is er nu dus een boek dat mij gaat helpen om toch die Heilige Graal op het spoor te komen. Dus ik ga er eens, ik ga het misschien wel eens bestellen en het eens doornemen.
HRD Café. Trending. Trending Topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
Er gebeurt weer volop het een en ander in ons vakgebied. En de vorige week kwamen we weer een aantal interessante trending topics tegen op LinkedIn of het web of via social media. De bijbehorende links of de telefoonnummers of de informatie vind je in de show notes.
Ja, en bij het surfen op LinkedIn kwam ik een post tegen van Lars de Bond, die me raakte. Er zat iets in dat bleef plakken bij mij. Hij schrijft over offline gaan. Over vertragen, over rust nemen. En tegelijkertijd wijst hij op iets heel herkenbaar. Hoe vaak dat we daar eigenlijk online over vertellen. Terwijl dat wie echt offline gaat, die post eigenlijk helemaal niets. En dat raakte mij niet zozeer als kritiek, maar wel een beetje als zo'n een zachte spiegel en een uitnodiging om te onderzoeken voor mezelf. Ik merkte het namelijk zelf ook de voorbije weken. Ik was wat minder online. Niet omdat ik dat gepland had, maar omdat ik er vooral was voor de kinderen. En dan voel je het verschil tussen zeggen dat iets belangrijk is en het dan ook gewoon doen. En ik vind dat wel een boeiend spanningsveld, ook voor ons in HRD, voor coaches, voor leiders. En we hebben vaak goede raad voor anderen over grenzen trekken, vertragen, minder moeten, meer aanwezig zijn. Maar de vraag is, in welke mate leven we dat dan zelf voor? En komt dat advies dan uit ervaring of eerder uit hoesting en verlangen? En misschien gaat leren en ontwikkelen dus niet alleen over nieuwe modellen of tools, maar ook over congruentie, hè? Over walk your talk, over durven toegeven. Ja, dat is ook iets waar ik zelf ook nog in aan het oefenen ben. En Lars refereerde daarbij ook mooi naar Haimin Sunim, die zegt, het leven wordt mooier door de rust tussen de drukte. En daar moet je dus soms niks extra voor gaan doen. Je moet vooral iets durven laten. En dan vraag ik mij af, Pieter-Jan, als jij zo naar jezelf kijkt, welk goed advies geef je vaak aan anderen waarvan je achteraf denkt, misschien mag ik dat zelf ook nog wat vaker doen.
Een goed advies. Ik moet wel denken aan dat ik best wel eens de suggestie doe aan opdrachtgevers of mensen die ik ontmoet om even de tijd te nemen om ook even met afstand en in alle rust even iets te beschouwen, even iets te laten bezinken tijdens een wandeling of iets dergelijks. En voor mezelf probeer ik daar dan de vrijdag voor te reserveren. Maar die staat ook vandaag weer rammetje vol met allerlei afspraken. Dus dat komt al even binnen als je dit zo zegt. Van daar kan ik ook meer weer tijd en aandacht aan besteden. Dus ik denk dat ik die even voor mezelf oppak.
Een uitnodiging om tijdens de lunchpauze toch nog even een rondje te maken.
Bijvoorbeeld, inderdaad. Informeel leren, dat zijn de gesprekken bij de koffieautomaat. Het experimenteren met een nieuwe werkvorm of dat spontane reflectiemoment na de les. Dat lijkt de echte motor van professionele groei te zijn in het mbo. Uit onderzoek van het Practoraat Docentenprofessionalisering van het Landstedengroep blijkt dat 75% van de leeractiviteiten van docenten informeel van aard is. En toch wordt deze vorm van leren vaak over het hoofd gezien in beleid en ontwikkelplannen. Mirte Simons en Esther Scholten van het Sinop die pleiten in vakblad Profiel voor een cultuur waarin informeel leren wordt herkend, gewaardeerd en subtiel wordt gestimuleerd. Denk dan aan bijvoorbeeld nudging. Dat zijn kleine interventies zoals een reflectiekaart in de docentenkamer of een wekelijkse vraag op het digitale prikbord. Bijvoorbeeld, wat heb jij deze week geleerd? Een sterke leercultuur, psychologische veiligheid en slimme micro-interventies kunnen informeel leren zichtbaarder maken en versterken. Zo betogen zij. En zo wordt leren niet iets extra's, maar wordt het een vanzelfsprekend onderdeel van het werk. Wij vonden het artikel via de LinkedIn van Esther Scholten. En het is te downloaden via de site van het vakblad Profiel. En het artikel heet Het Belang van Informeel Leren Stimuleren. In de vorige editie van het HRD Café spraken we over wat talenten zijn en hoe je daarmee werkt in de organisatie. En dit naar aanleiding van een gesprek met Luc de Wolf daarover. En hij vertelde toen het volgende.
En dan waren we onderweg met zijn cabrio en met open dak.
Ja, en dit blijkt toch niet helemaal te kloppen. We ontvingen namelijk een berichtje van Luc Verheijen. Dat is de andere Luc die ook in diezelfde auto zat. En hij liet weten dat hij uit de eerste hand kan ontkennen dat het kippenveldtalentgesprek waar Luc naar verwijst niet in een cabrio plaatsvond, maar in een Lexus. Dus de meneer bij wie zij te gast waren, die heeft al een cabrio, Luc Verheijen. Maar dat is een duo zit, een Miata, dus daar kun je helemaal niet met z'n drieën in zitten.
Ja, zeg, kom. Het maakt het moment niet minder mooi, vind ik. En ja, we hadden het net nog over logos en mythos. En zo'n cabrio-verhaal. Kom aan, het maakt het toch net een klein beetje lekkerder. En het spreekt toch iets meer tot het hart, hè? En natuurlijk, ja, omdat wij er niet bij waren. We gaan het toch gewoon blijven herinneren als dat cabrio-kippenvel-moment. Maar dankjewel, Luc, voor de rectificatie.
En na deze editie van het HRD Café zijn we natuurlijk benieuwd of jij de heilige graal van leiderschap wel hebt gevonden. Laat het ons weten op LinkedIn, via de mail of de app. En dan horen we het graag.
Kennis in ontwikkeling. HRD Café.
Ja, Joep, welke plaat gaat er op de draaitafel vandaag? Waar heb je zin in?
Ja, ik weet niet hoe jij erbij zit, maar ik begin stilaan al genoeg te krijgen van de winter. En ik heb al wat zin in wat meer zomerse atmosferen. Dus ik heb er een plaatje bij genomen van een band die houdt van surfen, van de zon, van de zee.
Heerlijk.
De Red Hot Chili Peppers. En met het nummertje Californication.
Tot de volgende keer.
Powered by Kessels & Smith Broadcasting.